Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, vandaag kunnen jullie luisteren naar een vierde en laatste deel van de reeks over het merkwaardige bekeringsverhaal van Mamadou Mohamed Sabadogo, zoals hij het zelf omschrijft, getuigenis van een jonge moslim over zijn weg naar Christus. Na verscheidene rechtstreekse tussenkomsten van de Heer, volgt hij in het geheim catechese-lessen, ontvangt het doopsel op de leeftijd van 22 jaar en krijgt er de naam Adrien bij. En na zijn priesterwijding in de gemeenschap van de Witte Paters in Burkina Faso op 16 juli 2005 wordt hij Pater Adrien. We hebben samen de zeer zware tegenkantingen, waaronder zelfs doodsbedreigingen, kunnen beluisteren die enerzijds uitgingen van zijn vader en de moslimgemeenschap, waarbij als chantagemiddel zijn moeder wordt verstoten om hem te doen bewegen om terug te keren naar de islam. Zijn moeder, van wie hij zo zielsveel van houdt. Er zijn ook de tegenkantingen vanuit de traditionele Afrikaanse tradities, meer van zijn moederszijde, die van hem eisen dat hij als oudste zoon onder andere zorgt voor een nageslacht. Adrien wordt uiteindelijk verstoten. We waren in de vorige uitzending geëindigd bij zijn priesterwijding, waar wonder boven wonder, door een goddelijke hand geleid, zijn vader en ook zijn moeder aanwezig waren. Door al deze omstandigheden, en omdat de gelegenheid nog nooit gunstig was, heeft Pater Adrien steeds de gebeurtenissen waarin Jezus hem verscheen, nooit verteld aan zijn familie. Maar na bijna 20 jaar komt er een grote verandering in zijn relatie met zijn familie. En een eerste stap was in 2008, 3 jaar na zijn priesterwijding. Hij is ondertussen pastoraal actief in Zambia. En ik lees verder. In 2008, toen ik voor een vakantieperiode terugkeerde uit Zambia, zei mijn grootoom dat hij me eens onder vier ogen wou spreken. Hij nam me mee naar zijn kamer en zei me: "Iets intrigeert me en ik zou het graag begrijpen. Elke keer je op missie vertrekt, vraag je me steeds voor je vertrek: u bidt tot God, bid voor mij. Maar je weet maar al te goed hoe wij dat doen. Ik moet eerst de zieners raadplegen voor welke intenties ik offers moet brengen. Deze zieners hebben de gave de noden van de mensen te ontdekken en te openbaren. Zo verkrijgt men de werkelijke intenties waarvoor men het offer brengt." Maar de oom verhaalde hem iets eigenaardigs. "Het intrigerende is dat elke keer ik een ziener raadpleeg, zij mij zeggen: dat kind heeft je offers niet nodig. Daarom zou ik graag begrijpen wat er in jouw leven gebeurd is." En Adrien vervolgt: "Zo was mijn oom de eerste van de grootfamilie die mijn bekeringsgeschiedenis vernam. Toen ik uitgesproken was, zei hij: nu begrijp ik het, Wat een mysterie. Vanaf die dag was hij het die mij vroeg te bidden voor hem en heel zijn familie. Hij beklemtoonde ook het feit dat wij allen dezelfde God hebben, van wie wij allen het leven ontvangen. Maar het juiste ogenblik om zijn bekeringsverhaal eindelijk aan de ganse familie te kunnen vertellen, kwam er pas in 2011, nog 6 jaar na zijn priesterwijding. Pater Adrien was op vakantie bij zijn familie in Ivoorkust. De vooravond, voor zijn vertrek, verzamelde hij de gehele familie en ook de buren.
Toen het eten klaar was, nam mijn vader het woord en zei dat deze familiemaaltijd mijn initiatief was en dat het nu aan mij was om mij nader te verklaren. Ik nam dus het woord en, met mijn blik op mijn vader gericht, zei ik: wij weten allen dat mijn levensweg veel lijden heeft veroorzaakt in onze familie. Jullie herinneren zich ook, allen, dat ik gezegd heb, dat ik u ooit zou vertellen wat mij precies overkomen is. Welnu, die dag is aangebroken. Dan vertelde ik hen mijn hele weg, vanaf de vreemde ontmoeting met de man in de stralende witte kleding. Het was die dag reeds 20 jaar na mijn eerste ontmoeting met Jezus. Die avond hebben wij allen de maaltijd vergeten. Allen waren zeer aandachtig en ontroerd. Toen ik mijn verhaal beëindigd had, viel er een grote stilte, die mijn vader doorbrak met de woorden: je hebt dus de profeet Isa gezien, want hij is het die ten hemel is opgestegen en die zal terugkeren. God is werkelijk een mysterie. Die woorden overdonderden mij. Ik stond verbaasd hoe mijn vader, vertrekkend van mijn getuigenis, mijn christelijk geloof kon verzoenen met zijn islamitisch geloof door de inhoud van zijn geloof.
De mooiste illustratie van die geloofsgemeenschap werd mij de volgende ochtend bij het ontbijt gegeven. Ik wachtte op mijn schotel, want ik was gewoon geworden alleen te eten sinds ik christen was. Maar na zijn gebed nodigde mijn vader mij echter uit om mee te eten uit zijn schotel, zoals het de gewoonte was. Hij moest het wel 3 maal vragen voordat ik uiteindelijk naar zijn tafel kwam. Ik wist immers vanuit mijn islamitische opvoeding dat een moslim, die naar Mekka gegaan was zoals mijn vader, zich moest vrijwaren van elk contact met onreinen en ongelovigen. En door mijn bekering was ik tot die laatste categorie gaan behoren. Vader zegende dus de maaltijd en tot voldoening van de verzamelde familie aten we terug tezamen als vader en oudste zoon uit dezelfde schotel. Die avond werd dan ook voor mij het uitgangspunt van mijn benadering van de dialoog tussen moslims en christenen. Pater Adrien laat ons dus met veel vreugde vernemen hoe de relatie met de familie veel is verbeterd. Hij vervolgt dan in zijn getuigenis hoe hij, vanuit de gemeenschap van de Witte Paters, een vorming heeft gevolgd met betrekking tot deze dialoog tussen christenen en moslims. Trouwens, sinds hun stichting in Algerije in het jaar 1868 is het bevorderen van deze dialoog immers de voornaamste opdracht van de Witte Paters aldaar. Zo volgde pater Adrien 3 jaar lang in Cairo een vorming in de Arabische taal en de islamologie. Dit werd dan gevolgd door verdiepende jaren aan het Pauselijk Instituut voor Arabische Studies en Islamologie, het PISSAI, in Rome. En pater Adrien geeft nog een soort afsluitend woord.
Mijn geestelijke erfenis had mij voorbestemd voor een leven in diepe godsverbondenheid. Die relatie met God veranderde echter op bijzondere en overrompelende wijze na mijn ontmoeting met die stralende wit geklede gestalte die zich aan mij als Jezus geopenbaard heeft. Kon de Almachtige God zich zo vernederen? Zonder enige twijfel was een dergelijke openbaring onaanvaardbaar en ondenkbaar voor een moslimhart zoals het mijne. Ondanks dat bloeide mijn hart op door mijn vertrouwen in die Jezus die ik had ontmoet en wiens aanwezigheid ik niet kon ontkennen. Door intiem gebed, meditatie met of zonder het evangelie en vele, zowel geestelijke als concrete ervaringen, leerde ik dat Jezus uit het evangelie werkelijk bestond. Zo begon ik de lange weg, die me leidde naar die zekerheid dat die Jezus de Jezus van het evangelie is en een ongehoorde schat voor de hele mensheid betekent.
Zo, beste luisteraars, zoals in de vorige uitzendingen heb ik nog een aantal opnames klaar liggen om te beluisteren. Uit het interview die ik had met pater Adrien stel ik voor te luisteren naar zijn antwoord op de volgende vraag. Dat moet toch voor u een zeer grote vreugde zijn geweest om na 20 jaar gans uw bekeringsverhaal te kunnen vertellen aan uw familie. Wat ging er in u om?
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai gardé ce secret pendant longtemps en sachant bien que cela fait souffrir davantage la famille de ne rien comprendre. Oui. Alors c'était enfin une belle, belle opportunité de pouvoir, une grande joie, de pouvoir révéler ce qui s'est passé dans ma vie, l'histoire de ma conversion au Christ, et qui était en effet une immense joie de pouvoir leur partager cela.
Ja, het is waar. Ik heb zo lang gewacht om dat geheim verborgen te houden, alhoewel ik wist dat dit lijden veroorzaakte aan de familie, daar ze mijn houding niet verstonden. Het was een mooie gelegenheid en een grote vreugde aan hen te kunnen vertellen wat er was gebeurd in mijn leven. Het was een enorme vreugde hen te kunnen vertellen over mijn bekering tot Christus.
Je ne savais pas ce que serait la réaction. Et pendant que je la racontais, je me souviens encore, j'avais enfin le sentiment de faire justice. Car à présent, eux aussi pouvaient comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre autrement. Yeah. C'est vrai. Et j'ai eu la grande surprise lorsqu'après avoir donné mon témoignage, mon père est celui qui a brisé le silence, parce que tout le monde était silencieux.
Ik wist niet hoe hun reacties zouden zijn. Op het ogenblik dat ik aan het vertellen was, herinner ik me nog dat ik op dat moment het gevoel had iets recht te trekken. Ze konden nu wel verstaan wat ze toen niet hadden kunnen verstaan. En tot mijn grote verrassing, na mijn verhaal was iedereen stil. En het is mijn papa die de stilte heeft verbroken met de vraag: heb jij dus de profeet Jezus gezien? Want het is Jezus die in de hemel is en die zal terugkomen. Wat mijn vader zei. Het was een gelukkige verrassing en een enorme vreugde, een knipoog van de hemel, een geschenk van de hemel. Vanaf dat moment is er een nieuwe eenheid geboren in het leven van onze familie.
Mama is heureuse et papa est en grande paix. Il m'a même rendu visite en 2014 au Mali pour voir mon lieu d'apostolat, en quoi consiste ma vie de prêtre et de missionnaire. Alors oui, ça c'était une immense joie. Oui.
Et surtout pour votre maman aussi.
Et oui, tout le monde retrouvait la paix intérieure. Okay.
Mama is gelukkig en papa leeft in een grote vrede. Papa is mezelf komen bezoeken in 2014 in Mali om te zien uit wat mijn apostolaat als priester missionaris bestond. En uiteraard voor mijn mama is het een grote vreugde. Iedereen vond een inwendige vrede terug. Op mijn vraag of er bekeringen gevolgd zijn, antwoordde pater Adriaan: er is enkel mijn kleine zus, die me zei: ik weet dat je van ons allemaal houdt. Jij doet dat niet om ons pijn, om ons kwaad te doen. Maar daarom, ik wil verstaan wat er met jou is gebeurd. Mijn kleine zus, zegt hij, is de enigste in mijn dichtste familie die zich heeft bekeerd.
Il y a des conversions.
Il y a seulement que ma petite sœur qui la première m'a dit: je sais que tu nous aimes tous. Tu ne fais pas ça pour nous faire mal, mais je veux comprendre ce qui s'est passé. Alors elle était la seule personne dans ma famille rapprochée à qui j'ai raconté mon histoire, et c'est elle qui est convertie.
from that day, then from 2011, Father, he has been following me wherever I've been, phoning, wishing me happy feast of Christmas and Easter.
Sinds ik in 2011 het ganse bekeringsverhaal heb verteld, volgt mijn vader mij overal. Hij wenst me nu elk jaar een zalig kerstfeest en een zalig Pasen.
And in 2014, as I was appointed to Mali, I had no time to go and visit home. He decided to come to me in Bamako. It was beautiful, he came. I had bought everything for prayer, as I always did. And I had identified mosque that is moderate, because now in Mali you have to choose which mosque.
In 2014, toen ik werkzaam was in Mali, had ik geen tijd gehad een bezoek aan thuis te brengen. En hij besliste om me te komen opzoeken. Ik bereidde alles voor zijn gebed, zoals hij gewoon was. Zo koos ik voor hem een moskee uit die gematigd is. Zo een keuze moet je maken in Mali.
When he came, I told him if he wanted to pray, I'd take him to the mosque. He was very happy that I had foreseen all this and said, yes, of course. And I led him to the mosque. The Christians were seeing me going with my father and they came out, where is he going?
Ik stelde voor hem te brengen naar de moskee. Hij was daarmee zeer gelukkig. En ik bracht hem naar de moskee. De christenen zagen me met mijn vader en vroegen zich af waar ik naartoe ging.
I entered the mosque and the Muslims were panicking. What is the priest doing here? And I told them, I brought my father, he wants to pray.
Ik betrad de moskee en de moslims panikeerden. Wat doet die priester hier? Maar ik zei hun, ik breng mijn vader, die wil komen bidden. Dit was een getuigenis voor zowel de moslims en de christenen. En de moslims aanzagen mij minder als een gevaar. En daardoor vertrouwden ze me meer.
That became a testimony for Muslim and Christian, and Muslim became more reconciled with me because they were seeing me as a danger.
En zo komen we dus tot het thema islam en geweld. In de vorige uitzending werd het reeds aangehaald. Als specialist in deze materie en uit zijn persoonlijke ervaringen kwam zijn uitleg toen daarop neer. Ik vat het even samen. Hij maakt dus een duidelijk onderscheid tussen islam en de moslims. Er zijn, zegt hij, in de Koran inderdaad teksten die oproepen tot geweld. Zo zijn er moslims die zich uit principe enkel daarop richten. Dit zijn terroristen, mensenmoordenaars. Maar in de Koran staan ook de versen die aanzetten tot bekering, tot vergeving, tot respect voor de heiligheid van het leven. Het probleem plaatst zich dus volgens Pater Adrien op het niveau van de keuzes die de moslims moeten maken. God is de eenmaker van de tegenstellingen. Een moslim die de moed heeft om met goddelijke wijsheid een juiste keuze te maken, zal stappen op de weg van zijn schepper. In gehoorzaamheid en vruchtbaarheid, ze zullen het goede voortbrengen. Maar de pater gaf nog meer uitleg. Deze opname komt uit een conferentie die hij gaf in het Taalbach-klooster in Bregenz, Oostenrijk. Ik stel voor verder te luisteren.
Islamic world is in crisis, is obvious. It has always been from the beginning. What we are living nowadays started already from the beginning.
Zeer duidelijk is de islamitische wereld in een crisis. En dat is altijd zo geweest van bij haar ontstaan. Een theologische strijd tussen twee partijen. En de pater komt dan terug op wat we reeds hoorden. Er zijn de moslims die zeggen dat de teksten klaar en duidelijk zijn en niet verder moeten worden uitgelegd en verstaan. Dit zijn de fundamentalisten. De andere groep verklaart dat men zijn verstand wel moet gebruiken om de boodschap van de Koran goed te verstaan. Deze spanning was er van bij aanvang. De fundamentalisten zijn zeer gewelddadig.
I give an example that in the Quran it is written that the one who leaves his faith and becomes out of faith, like my case, the Quran says, let him die. That's the Quran.
Ik geef een voorbeeld. In de Koran staat dat iemand die van geloof verandert, zoals in mijn geval, moet sterven. Dat zegt de Koran. Het principe is ook dat als de Koran niet duidelijk is, dan vervolledigt de Sunna. Het bevat wat de profeet heeft gezegd en gedaan en het juridisch werk nadien. En in die geschriften staat ook vermeld dat als iemand van geloof verandert, hij gedood moet worden. Voor de fundamentalisten is wat geschreven staat klaar en duidelijk om te worden uitgevoerd.
Even if in the Quran it is written, mingle with Christians, they are your friends, marry them, because among them are devout people who have their reward in heaven. If you consider the Quran as the word of God and you must obey, and this is for all Muslims, you can't kill either.
Alhoewel er eigenlijk ook in de Koran staat, zoek eenvoudig toegang tot de christenen. Ze zijn je vrienden. Vermeng je met hen. Trouw ook met hen. Want onder hen zijn er ook mensen die hun loon in de hemel zullen hebben. Als je dus de Koran als het woord van God beschouwt, dan moet elke moslim gehoorzamen en mag je niet doden. Dan moet je je verstand gebruiken om te kiezen tussen twee verschillende tegenstrijdige boodschappen. En van bij aanvang van de islam hebben vele exegeten dat verstaan en hebben een synthese gemaakt. En ze hebben goed werk verricht. En zo vragen vandaag vele moslimgeleerden opdat deze bronnen ter interpretatie zouden worden geopend. Daarin zit de kern van de grote crisis in de islam, waarvoor zij een oplossing moeten vinden.
And this is the real crisis of the Islamic world nowadays. They have to solve this problem. Give you an example, a concrete example. In my family, we were all Sunni, moderate, so soft Muslim. Meaning what? Concerned with the search of God and nothing else. Then one of my uncles became a Wahhabi.
En Pater Adriaan geeft een concreet voorbeeld. In mijn familie zijn het allemaal gematigde soft moslims, soenieten. Zij zijn voornamelijk bezig met het zoeken naar God en niets anders. Dan werd een van mijn ooms een wahhabiet, een meer fundamentalistische benadering van de islam. Tot dan was zijn huis mijn huis en ik was er steeds welkom. Hij was mijn oom. Op een dag bezocht ik hem.
He literally took his gun and he told me, you are my son, but if you don't go away because you've become a Christian, I will shoot.
Hij nam zijn geweer en zei, je bent mijn verwante, maar omdat je nu christen bent, moet je weggaan of ik dood je. Nu weet ik dat mijn oom, moslim, niet meer dezelfde moslim is als ik hem vroeger kende. Hij is nu een gewelddadige moslim. Men kan het ook al zo zeggen, van buitenaf gezien, dat is een moslim en dus is hij tot geweld bereid. Maar ik zeg er nog iets bij. Iemand kan van buitenaf gezien een moslim zijn die tot geweld is bereid. Maar als je hem dan beter leert kennen, kan hij zich ook veranderen.
But when you encounter the person may change. When I went to Egypt in 2012 for studies, the policeman took my passport and they saw that my name is Sawadogo Mamadou. Then he said, Muhammad. Mamadou is Muhammad. I said, yes, but that's the name of the prophet. And how come you are a priest here?
Hij geeft ons nog een ander voorbeeld. Toen ik me begaf naar Egypte in 2012 om er te studeren, controleerde een politieagent mijn pas en zag dat mijn naam Sawadogo Mamadou was. Hij zei toen, jij noemt Mohammed, dat is de naam van de profeet. Hoe komt het dat je priester bent? Hij ergerde zich en riep er een andere agent bij die me dezelfde vraag stelde. Ik zei niets en ze gaven mijn paspoort terug. Maar de volgende week kreeg ik een waarschuwing van de Salafieten-moslims. Van dan wist ik dat ik gevaar liep. Maar toen ze 3 of 4 jonge of oudere moslims naar mij stuurden om dezelfde vraag te stellen, heb ik ze wel steeds ontvangen.
The first group was a couple. When they came at the school where I was studying, they said to me, "You are a Muslim, and how come you are a priest? And you know that you should die." I said, "Yes." "You will go to hell." I said, "Yes." "Everything you do here on earth is void." I said, "Yes." And then the man asked me, "You know this? Why did you do it?"
De eersten waren een koppel. Dat was bij het buitengaan uit de school. Zij vroegen mij, "Jij bent moslim en nu ben je priester. Je weet toch dat je moet sterven?" "Ja," antwoordde ik. "Je gaat naar de hel?" "Ja." "Alles wat je hier doet op aarde is vergeefs, brengt niets op." "Jij weet dat allemaal, waarom doe je dat dan?"
Then I only told them the story I just told you.
Dan heb ik hen mijn bekeringsverhaal verteld. Daarna verlieten ze me in stilte. Ondertussen zijn we vrienden geworden. De man is jurist in de islam. Hij is begonnen de verzen in de Koran te zoeken en te lezen die goed spreken over de christenen. En de vrouw? Zij leest nu de Bijbel om het christelijk geloof te verstaan. Ook nog anderen die op bezoek kwamen, gingen weg in stilte na het horen van mijn bekeringsverhaal en kwamen niet meer terug. Daarom herhaal ik dat je op het uiterlijke niet kan weten of je te doen hebt met een gewelddadige moslim of niet. Je moet de persoon dieper leren kennen. En we moeten vertrouwen hebben in de geest van God.
That is why I say, from the outset, you can't know who is violent, who isn't violent. You have to reach out to the person. We need to trust in this. How great is your love, it reaches to the heaven. How great is the heart that sought and rescued me.
Beste luisteraars, tot zover dit delicate thema. Een intentie om er dagelijks vurig voor te bidden, zeker in onze tijd. Ik heb voor jullie nog een laatste deel te goed van het interview die ik met hem had. Hij zal het nog hebben over het evangeliseren en zijn opdracht vandaag, de dag. Een vraag die ik hem stelde was wat u hebt beleefd, dat zet u op het voorplan van uw evangelisatie. U accentueert dat in uw getuigenis. Dus voor eerst de liefde tot Jezus opwekken. Maar ik denk dat vandaag de mensen dat ook voor eerst vragen. Het is ook wat onze paus steeds vraagt.
Oui, à mon parcours, j'ai compris. Par mon chemin, à mon chemin à la suite du Christ, le Christ ressuscité que j'ai rencontré. Et aussi par l'enseignement et l'accompagnement de l'Église qui m'a guidé jusqu'au chemin où je suis. Et moi j'ai compris que le grand don qui n'a jamais été fait à l'humanité vraiment vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait ce don. Et c'est l'expérience que j'ai vécue. Et Dieu qui se donne pour que l'humanité soit complète, on se retrouve. Moi je crois vraiment, et par rapport à ce que j'ai vécu, comme expérience, chaque être qui l'accueille, bien entendu, trouve la plénitude de sa vie et de la vie. Vraiment, je vis pleinement la vie. Oui. Il m'a enseigné à connaître la vie et à vivre la vie telle qu'il nous l'a donnée.
Ja, op mijn weg, waarin ik de verrezen Christus heb mogen ontmoeten, en ook via de onderrichtingen en de begeleidingen van de kerk, die me geleid hebben tot vandaag de dag, heb ik verstaan dat het grootste geschenk van God aan de mensheid het volgende is. God die zich geeft, opdat de mensheid vervolledigd zou zijn en God zou terugvinden. Ik geloof vast en vooral, door wat ik persoonlijk heb beleefd, dat ieder dan pas de volheid van zijn leven en het leven kan bezitten. Hij heeft me geleerd het leven te kennen en het te beleven zoals Hij het ons gegeven heeft.
L'amour dont le Christ m'aime me remplit de joie, de paix et d'amour. Et je deviens comme lui un peu. Un don fait aux autres, voilà, gratuitement. Il est normal que l'humanité, à mon avis, aujourd'hui, demande ou recherche peut-être, sans le reconnaître quelquefois, cette union, cette communion avec Dieu, son auteur, car nous recherchons tous notre plénitude.
De liefde waarmee Christus mij bemint, vervult mij met vreugde, met vrede en liefde. Ik word een beetje als Hij en kan het schenken aan de anderen, gratis. Het is normaal dat de mensheid, misschien zonder het te beseffen, smacht naar de eenheid met God, onze Schepper, want allen zoeken die volheid van het leven.
C'est normal que le pape nous le demande, c'est vrai. C'est en fait, pour moi, je pense, le cri de l'esprit. L'esprit nous demande vraiment de revivre cela, le don de Dieu. Moi, c'est toujours au premier plan de ma mission. Ce que j'ai, c'est ce que j'ai reçu gratuitement du Christ par cette rencontre. Et c'est ce que je partage partout. Et vis aussi à la suite, autant que faire se peut.
Het is ook normaal dat de paus dat vraagt. Het is de roep van de geest. De geest vraagt ons telkens de gave van God te beleven. Dat staat allemaal op de eerste plaats in mijn missiewerk. Wat ik ben, wat ik gekregen heb, heb ik gratis ontvangen van Christus door die ontmoetingen. En dat verdeel ik dan, verkondig ik overal om al zo ernaar te leven.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes à Mali, j'ai entendu?
Oui, je suis au Mali, à Bamako,
ah oui.
À la direction d'un institut, l'Institut de formation islamo-chrétienne et d'un centre foi et rencontre.
Donc vous donnez des cours?
Je donne les cours, je suis à la direction en fait, ma première responsabilité, mais je donne aussi des cours d'islamologie.
Op mijn vraag wat zijn missiewerk vandaag inhoudt, was het antwoord. Ik werk in Mali, in Bamako. Ik ben directeur van het Instituut voor Islamitische Christelijke Vorming en een centrum voor geloof en samenkomst. Ik geef dus les in de islamologie.
Parce que l'objectif de l'institut c'est de former les religieux, religieuses, des laïcs, des pasteurs d'autres églises chrétiennes. C'est-à-dire, on leur donne une formation à l'islamologie, une connaissance objective de l'islam, c'est le premier volet de la formation, puis une réflexion chrétienne sur les réalités musulmanes, pour que les chrétiens, à partir de leur réalité de foi, et par rapport au contenu de la foi musulmane, comprennent le vécu de leurs frères et sœurs musulmans, et ensemble puissent vivre dans la cohésion et l'harmonie de façon fructueuse.
De bedoeling van dat instituut is om religieuzen, leken, zelfs pastors van andere christelijke kerken een objectieve kennis te bezorgen over de islam. Maar ook een christelijke reflectie op de moslimrealiteit. Zodanig dat de christenen vanuit hun geloof en ook vanuit het moslimgeloof beter het leven zouden kunnen verstaan van hun moslimbroeders en zusters. Om alzo in een betere cohesie en harmonie op een vruchtbare wijze samen te kunnen leven.
On peut s'interpeller parce qu'on comprend la foi de l'autre. On peut pardonner, on peut participer à la vie de l'autre parce qu'on comprend la personne mieux.
Als wij elkaars geloof en persoon kennen, kunnen we verstaan, kunnen we vergeven, deelnemen aan het leven van de anderen. Het is dan ook mooi om onze studenten te horen getuigen. Het was niet alleen een aanleren van kennis en studie, maar ook een proces van innerlijke bekering. Door de ander beter te verstaan, kan ik beter vergeven. Dat is onze bedoeling. Met deze kennis komt er vrede en sociale cohesie.
C'est beau de voir souvent nos étudiants à la fin nous dire « Ah, ce n'était pas seulement un moment d'apprentissage ou d'étude, c'était aussi un processus de guérison intérieure, parce que comprenant l'autre, je peux pardonner maintenant. » Oui, c'est vrai, c'est ce que nous cherchons, c'est ça. Que comprendre la connaissance donne vraiment la paix. Avec la connaissance vient la paix et la cohésion sociale.
Ok, c'est beau.
Oui, c'est
beste vrienden, we komen stilaan aan het einde van deze 4 uitzendingen over het bekeringsverhaal van pater Adrien Sawadogo. Op het einde van zijn conferentie spoorde hij zijn aanhoorders en dus ook ons allemaal aan een aantal zaken in ons leven concreet toe te passen.
All I can say, firm and strong in your faith, is this. Trust in the Lord is living and is with us. First point. Be always with him and have no fear. And if you have him in him, you have no right to keep him for yourself. Then you have no right to wait for the other one to come to you for him. Having Christ in you means you are given to the world. From the story you have just heard, that is my story, it means exactly that. He goes wherever he wills and does what he wants.
Wees sterk in je geloof. Betrouw op de Heer. Hij leeft en hij is met ons. Heb geen angst. En heb je de Heer bij jou, dan heb je niet het recht om hem bij jou te houden. Je hebt dan ook niet het recht te wachten tot de andere bij jou komt. Christus en u hebben betekent hem geven aan de wereld. Mijn verhaal die jullie nu juist hebben gehoord betekent exact dit. De Heer gaat waarheen hij het wilt en doet wat hij wilt.
Do not be afraid whether you will be hurt or killed. Because if you are afraid to be hurt or killed, what's the point of being Christian?
En heb geen angst om verwond of gedood te worden. Waarom ben je dan eigenlijk Christen?
One thing I say, the Muslim that I was and the Christian that I have become, say the treasure that you have is having God with you. And you might know, must know, that for a Muslim, this is impossible.
Uit de ervaring die ik heb van een moslim te zijn geweest en nu christen, is dat ik nu in mij een schat bezit die Christus is. Voor een moslim is zoiets onmogelijk. Daarom zeg ik dat je nooit het recht hebt Jezus voor jezelf te houden. Ga en ontmoet de mensen. Bemin hen zoals Christus hen bemint. Heb geen angst om te weten wat je moet zeggen. Zonder angst maak je de geest vrij in jezelf. Zo worden jullie getuigen van voor wat Christus is gestorven en van zijn kerk.
That is why I say you have no right to keep him for yourself. Go, meet people. Love them as Christ would love them as he loves you. Don't be afraid, what will I have to say? And this way you will release the spirit that is in you, and you will be witness of what Christ does with his church.
How great are you, Lord? How great is your mercy?
In de kleine brochure die hij neerschreef, staat vermeld op de laatste bladzijde.
Op mijn weg naar het christelijk geloof heb ik evenveel obstakels als mirakels aangetroffen. Door Jezus te ontmoeten ben ik zijn leerling en boodschapper geworden, die de wil van zijn Heer tracht te volbrengen. Moest men mij vragen wat mijn geloofsleven veranderd heeft op heel die bekeringsweg, zou ik zeggen: mijn geloof in God is niet veranderd, maar mijn kennis van God en zijn werken zijn veranderd en verdiept. Zijn nabijheid ervaren, me bewegen op het ritme van zijn stem. Geleid worden door zijn reële aanwezigheid. Het leven met God als een levende persoon, dat kan ik nu en kon ik vroeger niet. Samen met allen die in dit verhaal het mysterie van de universele liefde van God erkennen, prijs ik de levende God.
Ik dank uitdrukkelijk mijn familie en mijn moslimgemeenschap, die mijn hart hebben ingewijd in het gelovige leven. Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar allen die mij gesterkt hebben op mijn weg, evenals de kerkgemeenschappen waar ik als missionaris en priester dienstbaar mocht zijn. Mijn innige dank gaat uit naar de geestelijke familie, het werk voor de vele geestelijke en broederlijke momenten van uitwisseling, als ook naar mijn geestelijke familie van de missionarissen van Afrika om hun geduld met en vertrouwen in mij gedurende mijn vormingsperiode. En dan eindigt pater Adrien met de volgende woorden.
Heilige Vader, paus emeritus Benedictus XVI, ik dank u dat u als laatste ertoe aangedrongen hebt om mijn getuigenis op te schrijven. In uw wens mocht ik het teken van de eer erkennen dat de tijd daarvoor rijp was. Mogen de driemaal heilige God ons eensgezind bewaren in het ware geloof. Pater Sabadogo Mamadou Adria.
Call thy walls salvation, call thy gates praised. There'll be no moon to light the nights, nor sun to light the days. For God shall be thy glory and everlasting light. The Lord shall reign forever in power and in might. 'Cause his name is Yahweh, the Lord is one. His name is Yahweh, the Lord is one. Alpha and Omega, beginning and the end, the Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, friend. His people shall be righteous, they shall possess this land, the branches of his planting and the works of his hands. For from a small beginning a mighty nation grows, and in the fullness of his time the whole wide world will know that his name is still Yahweh, the Lord is one.
His name is Yahweh.
His name is Yahweh, the Lord is one.
Alpha and Omega, beginning and the end.
Alpha and Omega, beginning and the end.
beginning and the end. He's the Alpha and Omega, beginning and the end. The Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, friend. His name is Yahweh, the Lord is one. His name is Yahweh.
En zo komen we echt aan het einde van deze vierde en laatste uitzending. En hoe kunnen we dit het beste afsluiten? Wel, met een zeer speciale zegen van Pater Adrien voor u allen, beste vrienden, waarbij hij al jullie intenties opnam en aan de voeten van de Heer neerlegde. En hij bad alzo: Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Gezegend zijt gij, Vader van tederheid en goedheid, gij die uw barmachtige handen en uw goddelijk hart hebt willen openen, in uw goedheid over de ganse mensheid, opdat ze zich in u zou terugvinden. Dank voor de gave van uw Zoon Jezus, die zich nog vandaag geeft door de kerk en door iedereen die zijn geest en boodschap en zijn woord verwelkomt. Gezegend zij allen die werkzaam zijn in deze missie. Versterk uw kerk in die moderne wereld. Moge de kerk gekeerd zijn vol tederheid, liefde en generositeit naar iedereen, tot de gave van zichzelf. Beste vrienden luisteraars, hartelijk dank voor het trouwe luisteren. Ik hoop dat deze getuigenis voor ieder van jullie een bron van kracht en hoop mag betekenen en versterking van het geloof. De Heer is waarlijk levend onder ons. Hij is als een broer, een compagnon, die meestapt met ons, maar hij vraagt wel om ons door hem te laten leiden en te luisteren naar zijn stem in ons geweten.
Jean Corun. Dernière demande.
Pas de problème.
Donc alors, est-ce que on peut vous demander de donner la bénédiction à tous nos auditeurs,
oui,
et que vous preniez toutes leurs intentions chez le Christ?
D'accord, avec plaisir.
Ok.
Et notre secours est dans le nom du Seigneur, celui qui a fait le ciel et la terre. Béni sois-tu, Père de tendresse et de bonté, toi qui as bien voulu étendre ta main de miséricorde, ouvrir ton cœur divin, plein de bonté et d'amour sur l'humanité tout entière, afin qu'elle se retrouve en toi. Béni sois-tu pour le don de ton Fils Jésus, qui se donne encore et aujourd'hui, à travers l'Église et à travers tous ceux qui accueillent son esprit, son message, sa parole, ta parole. Béni sois-tu pour tous ceux qui sont engagés dans cette mission. Et dans ce monde actuel, dans notre monde moderne, fortifie ton Église, afin qu'elle demeure en effet plein d'amour, de tendresse, tournée vers tous avec amour, par générosité, jusqu'au don de soi. Nous te le demandons au Père très saint, par le même Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.
Et que sa bénédiction descende sur vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen.
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good.
Yes, he is.
All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good.
Yes, He is.
God is good. All the time.
Here we go.
God is good. All the time. He put a song. All the time. Through
His light will shine.
God is good.
Yes.
God is good all the time.
That's right. Let's...
If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And his word is true.
God is good all the time.
He put a song of praise in this heart of mine.
God is good all the time.
Through the darkest night, his light will shine.
God is good.
And so unworthy, still for us he chose to die. He filled us with his Holy Spirit. Now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercies, they will never end.
God is good all the time.
All the plans you have